Maar vanavond beginnen we heel eenvoudig met de profetie, profeet Zacharia of Zacharia. Zacharia, zo is in de Joden het noemen. Vanavond kort een inleiding. En ik zou u al willen vragen om voor de komende tijd het boek Zacharia maar eens voor uzelf in uw stille tijd eens door te nemen, eens door te lezen. En misschien nog eens een keer door te lezen. Ik weet nog wel dat toen ik studeerde in Duitsland en wij kregen les over het boek Zacharia, dat de docent bij de eerste les al zei, voor volgende week, dan hebben we de tweede les over Zacharia, dan hoop ik dat jullie het boek Zacharia 10 keer doorgelezen hebben. In verschillende vertalingen en dan met verschillende opdrachten. Nou, dan leer je heel langzamerhand zo'n boek een beetje kennen. En ja, dat is ook heel belangrijk. Kijk er af en toe eens even naar als je de kerk binnenkomt. Er staat er boven hem kennen en bekendmaken. Het is de bedoeling dat je dat elke keer weer eventjes tot je door laat dringen. En dat elke keer, elk bezoek aan de kerk ook voor jou een moment zal zijn dat je hem beter leert kennen. Maar dat niet alleen, maar dat je ook probeert om hem bekend te maken aan anderen. En dat doe je ook met name door de Bijbel te leren kennen. Want als je de Bijbel leert kennen, leer je hem kennen. Want hij is ook het woord. Wat is het doel? Even een korte inleiding. Wat is het doel van profetie? En het is heel mooi dat met name Petrus daar een paar statements, een paar dingen over zegt over profetie. Als u de, we gaan het over Zacharia hebben, maar als we de Petrusbrief even opslaan, dan kunt u daar 3 dingen vinden over profetie. Profetie gaat niet alleen maar over ik zie wat jij niet ziet en het is. Dat het alleen maar over de toekomst voorspellen gaat of wat er allemaal gaat gebeuren. Maar profetie heeft veel meer te maken met het kennen van God en met dat wat de profetie in je eigen leven doet. Het gaat niet om theoretische kennis, maar het gaat om dat wat God in ons leven wil uitwerken. En zo staat er in 1 Petrus 1 vers 10 over de profeten in het Oude Testament. In 1 Petrus 1 vers 10 daar staat, het gaat in het voorafgaande stukje over Christus. En dan staat er in vers 10, naar deze zaligheid hebben gezocht en geforst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben. Terwijl zij naspeurden op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde. Toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen en van al de heerlijkheid daarna. Hier zie je de profeet. De profeet die naspeurt op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, moet er nooit vergeten dat de geest van Christus in het Oude Testament sprak door de profeten. Het was de geest van Christus. Het was Christus zelf die door hen heen sprak. Want hij was het woord. De Heer Jezus is het woord. En dan staat er toen hij vooraf getuigenis gaf van 2 dingen. Er staat van het lijden dat over Christus zou komen en van al de heerlijkheid daarna. In de profetie gaat het met name om deze 2 dingen. Het lijden en hetgeen waar het naartoe leidt, de heerlijkheid van Christus. Het gaat over het lijden van de Messias, het lijden van de knecht des Heren, maar het gaat ook over de heerlijkheid. En als we het over de heerlijkheid hebben, dan gaat het over het herstel van Israël, dan gaat het over zijn wederkomst, dan gaat het over de nieuwe hemel en nieuwe aarde, dan gaat het over, ja, over Gods uiteindelijke doel. Lijden en heerlijkheid horen in profetie altijd bij elkaar. En dat is heel mooi om dat te zien, maar ook in ons persoonlijk leven. Lijden en heerlijkheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ik heb gisteren met de jonge lui van de Bijbelklas nog heel even nagedacht. Bij de eerste groep van de Bijbelklassers ging het over de verlossing uit Egypte. En dan lees je dat wonderlijke in Exodus 1 of 2 staat het, meen ik. Ik denk Exodus 1. Dat staat, hoe meer de farao Israël verdrukte, des te meer ze zich uitbreiden en vermenigvuldigden. Dat staat daar letterlijk. Hoe meer ze verdrukt werden, des te meer dat ze zich vermenigvuldigden. En dan is het mijn tactiek eigenlijk om te vragen aan de kinderen, wat betekent dat voor jou? Nou ja, dan moeten ze even goed over nadenken. Wat betekent dat voor mij? Want er staat er niet alleen maar voor Israël, maar ook voor ons. En inderdaad, er kwam er eentje aan. En die had inderdaad zelf ook wel heel wat problemen thuis meegemaakt. En die zei, ja, dat is ook voor ons, juist ook als wij vaak moeten lijden, dan werkt God dat ook soms uit tot iets mooiers. Dan hadden we het voorbeeld van, juist als je moet lijden, dan word je sterker. Als je naar school toe moet fietsen, en je krijgt van je ouders als je 12 jaar bent en je bent gezond al een elektrische fiets, en je hebt altijd wind mee, dan zul je nooit echt goed leren fietsen. En nooit echt beenspieren krijgen, dan zul je nooit sterk worden. Als je altijd maar de wind mee hebt, dan blijf je maar een slappe vaardoek. Dus je moet leren om ook tegen de wind te kunnen fietsen. Om ook, hè? Nou, dat hebben we met elkaar toen besproken. Lijden en heerlijkheid horen in de Bijbel heel vaak bij elkaar. Tweede, wat je in de profetie kunt vinden, dat is, als u naar de tweede brief van Petrus kijkt, de tweede brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, vers 16. Dus profetie gaat vaak over lijden en heerlijkheid. Het tweede kun je in 2 Petrus 1, vers 16 vinden. Daar denkt Petrus terug aan het moment dat hij met de Jezus op de berg was, terwijl de Jezus verheerlijkt werd. En dan staat er in vers 16, want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de, en dan komen die twee dingen weer terug, de kracht en de komst van onze Jezus Christus hebben verkondigd. Profetie heeft te maken met de openbaring van Gods kracht en de komst, de wederkomst van Christus. Dat is profetie. En dat is ontzettend mooi om te zien dat heel veel profetieën, ook uit het boek Zacharia, te maken hebben met de openbaring van de kracht van God. Waarin hij landen kan overwinnen, koningen kan afzetten. In de profetie blijkt heel duidelijk dat God boven elke autoriteit staat. En dat hij boven elke macht en elke kracht staat. Dus het is profetie is de openbaring van Gods kracht. En ook daarmee verbonden zijn komst. Het derde wat profetie doet in je leven, dat staat in datzelfde hoofdstuk, 2 Petrus 1 vers 19. 2 Petrus 1 vers 19, daar staat, en wij achten het profetisch woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Profetie wekt een stuk verlangen in ons om uit te kijken, te verlangen naar de wederkomst van Christus. Het zondert je af van deze wereld, het maakt je los van de wereld en je verlangt naar hem. Het is een verlangen, dat is profetie, werkt uit een verlangen naar de aanwezigheid van de Heer. Nou, dat zijn drie dingen die Petrus zegt over de waarde van profetie in de Bijbel. Nou, nu een vraag die ik gesteld heb op de openingsavond van de Bijbelklasse, waar ook heel wat ouders waren, en waar de ouders het ook niet wisten. Dus ik dacht, nou, dan kan ik het misschien toch vanavond ook eens in ons midden als een vraag stellen. U weet waar het Nieuwe Testament mee begint. Ja, toch? Waar begint het Nieuwe Testament mee? Ja, nee. We gaan het even over de geschiedenis hebben. Niet over de boeken, maar over de geschiedenis. Met welke geschiedenis begint het Nieuwe Testament? Nee? Het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament. Ja, Johannes, ja. Maar met welke geschiedenis begint het Nieuwe Testament? Wat zeg je?
Ja, dat is
het. Nou, als je naar de geschiedenis kijkt, hè, het is heel belangrijk dat je niet alleen naar de lijn van de boeken kijkt, maar naar de geschiedenis, dan begint het met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Hè, daar begint het Nieuwe Testament mee. Waar eindigt het zo ongeveer mee? In de lijn van de geschiedenis. En dan hebben we het niet over het boek Openbaring. Maar dan hebben we het over met welke geschiedenis eindigt zo ongeveer het Nieuwe Testament? Wat denkt u? Ja, die wederkomst van Christus moet nog komen, hè? Maar waar eindigt het Nieuwe Testament zo ongeveer mee? In de geschiedenislijn. Nou, in de geschiedenis eindigt het zo ongeveer met de geschiedenis dat Paulus in Rome gevangen zit. Kijk, het gaat dus om geschiedenis, hè? Het gaat dus om gebeurtenissen die plaatsvonden. Kijk, die brieven die er allemaal achteraan geschreven zijn, zijn geen geschiedenis. Dat is leerstof, hè? Maar het eindigt eigenlijk met Paulus die bijna gekruisigd of gedood wordt daar in Rome. Daar eindigt de geschiedenis mee. Nou, als we even naar het Oude Testament kijken. Met welke geschiedenis begint het Oude Testament? Nou, dat is de schepping. Dat is heel eenvoudig. Maar nou komt de hamvraag, waar heel veel mensen geen raad mee weten. Met welke geschiedenis eindigt het Oude Testament? En dan gaat het niet om Malachi. Nee, maar met welke geschiedenis eindigt het Oude Testament? Wat gebeurt er dan? Kunt u voor uzelf de geschiedenis van het Oude Testament in één zin zeggen? Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Het is zo belangrijk om de lijn van de geschiedenis van het Oude Testament een klein beetje in je gedachten te hebben. Hè? En dat begint dan heel eenvoudig met de schepping. Nou, dan heb je natuurlijk de zondvloed met Noach en de torenbouw. En dan krijg je Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. Door Jozef kwamen ze in Egypte. In Egypte werd het volk Israël geboren. Kwamen ze uit Egypte in het land Kanaan. Ja? Kreeg je de koningen, de richters, de koningen. Werden ze uit het land verdreven. 70 jaar in Babel, Daniel enzovoorts. En na 70 jaar kwamen ze weer terug naar een land. Hebben ze de tempel herbouwd, Jeruzalem herbouwd. En daar eindigt het. Dat is inderdaad wat Gerard Franke zei. Dat is het einde van de geschiedenis van Israël. Begrijpt u dat een beetje? Dat is zo belangrijk om te weten dat als we het over het boek Zacharia hebben, waar we dan een beetje zitten. Want je hebt in de Bijbel heb je de Torah, dat zijn de 5 boeken van Mozes. Maar naast de Torah heb je ook geschiedenisboeken. En dat met name geschiedenisboeken die over het volk Israël gaan. En dan gaat het met name over het ontstaan van Israël, de verovering Kanaan, de wegvoering van Israël en het verblijf in Babel. En dan weer de terugvoer, de terugkomst van Israël en dan ja, wat er dan gebeurt. Eigenlijk eindigt het Oude Testament met de boeken Ezra, Nehemia en Esther. Daar eindigt de geschiedenis van Israël en daarna krijg je een heleboel poëtische boeken, profetische boeken. Maar de geschiedenis van het Oude Testament eindigt eigenlijk al voor de psalmen. Terwijl er dan nog een heel stuk van het Oude Testament komt. Begrijpt u dat een beetje? Nou. Het boek Zacharia, dat speelt zich af helemaal aan het einde van de geschiedenis van het Oude Testament. Zacharia was met Haggai en Malachi, deze 3 profeten waren de 3 laatste profeten die onder het Joodse volk gewerkt hebben. En die werkten onder het Joodse volk nadat Israël weer teruggekomen was naar het land en daar de tempel gebouwd werd, Jeruzalem hersteld werd. In die tijd werkte zij daar. Helemaal aan het einde van de geschiedenis. Nou, misschien wel goed om eventjes een paar dingen daarover te zeggen. Wanneer Zacharia? Nou, het is heel mooi om te zien dat vanuit de geschiedenis de data, de tijden, letterlijk ook genoemd worden. Als je het boek Zacharia opslaat. Als je kijkt in Zacharia hoofdstuk 1. Dan moet je maar eens kijken, Zacharia hoofdstuk 1 vers 1. En Haggai, net wat daarvoor staat, 1 vers 1. Dan komt daar een tijd voor die bijna hetzelfde is. In Haggai 1 vers 1, daar staat in het tweede jaar van koning Darius in de zesde maand. Op de eerste dag van die maand kwam het woord des Heren door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubbabel. Dus de tweede jaar van koning Darius in de zesde maand. In Zacharia staat in de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord des Heren tot de profeet Zacharia. Dat scheelt twee maanden. Haggai was dus al twee maanden eerder aan het profeteren dan Zacharia. In het tweede jaar van koning Darius. Nou, wanneer gebeurde dat? Misschien wel goed om even dat te noemen. Als u teruggaat naar de geschiedenis van Israël, dan is het goed om even te kijken naar het boek Kronieken. Kronieken. Het laatste hoofdstuk van Kronieken. Ja, de tweede Kronieken. Twee Kronieken. Twee Kronieken, hoofdstuk 36, net voor het boekje Ezra. Nou, als u kijkt in even kijken hoor. In vers 19, daar zie je dat Nebukadnezar komt van Babel, dat ze het huis van God verbranden. Dus de tempel wordt verbrand. Er staat 2 Kronieken 36. Vers 19, daar staat, ze verbranden het huis. Ze braken de muur van Jeruzalem af. De paleizen verbranden. Nou, ze hebben heel Jeruzalem verwoest. En dan staat er dat Nebukadnezar de mensen meevoerde in ballingschap naar Babel. En dan staat er in het vers 21 dat ze daar 70 jaar gebleven zijn. 70 jaar gevangen in Babel. En dan komen we in vers 22. Maar in het eerste jaar van Kores of Cyrus, het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heere, opdat het woord des Heeren door Jeremia verkondigd zou worden, voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzië, op om door zijn gehele koninkrijk in geschriften deze oproep te doen uitgaan. Zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken der aarde heeft de Heere, de God des hemels, mij gegeven. En hij heeft opgedragen hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie onder u tot enig deel van zijn volk behoort, de Heere God zij met hem, hij trekken op. Dus hier krijgen de Joden, na 70 jaar ballingschap, de toestemming om weer terug te gaan naar Israël, het verwoeste land, om daar de tempel op te gaan bouwen. Nou, dat is heel interessant. Het eerste jaar van Kores, dat is gedateerd op 538 voor Christus. Dus dan weet u een klein beetje in welke tijd dat zich afspeelt. 538 voor Christus kreeg Israël de toestemming om weer terug te keren naar zijn eigen land. Opdracht om het huis te bouwen. Nou, u weet dat ze met heel veel moed naar Israël teruggingen. En dat ze daar op de plaats waar ooit de tempel van Salomo gestaan heeft, daar weer opnieuw het fundament te leggen. U weet dat er ook vandaag een groep Joden is in Israël. We noemen dat wel eens de fundamentenleggers, die elk jaar symbolisch een fundamentsteen leggen van de tempel. Het wordt al elk jaar weer heel kritiek tussen de Joden en de moslims. Maar die willen dat elk jaar opnieuw weer doen. Om eraan te herinneren dat eens de tempel van Salomo weer op de plek zal staan waar die ooit gestaan heeft. Nou, hier zien we dat de Joden naar Israël teruggaan om daar het fundament te leggen van de tempel. Voordat ze dat doen, staat er in het boek Ezra dat ze eerst een altaar bouwen. Eerst bouwen ze het altaar, ze brengen naar de Heer offers en dan gaan ze het fundament leggen. Weet u wat er gebeurt, hoe het volk reageert als ze dan eenmaal het fundament gelegd hebben? Wie weet dat, wat er dan gebeurt onder het Joodse volk als ze het fundament gelegd hebben? Wat zeg je? Nee, niet direct. Je zou toch zeggen, jongens, dit is het begin. Nou gaan we feest vieren, hè? Het fundament ligt er en nou gaan we bouwen. Maar wat gebeurde er? Hoe reageerden de Joden op het zien van het fundament?
Ze jammeren over de verloren Jeruzalem, de tempel die wordt
geweest. Ja?
Ze
weenden. Ze zeiden, dit fundament, dat weegt niet op tegen de tempel die ooit hier gestaan heeft. Wat zijn we hier toch een miserabel tempeltje aan het bouwen? Ze waren zo teleurgesteld. Ze weenden en toen zeiden ze, nee, maar deze dag is een dag van vreugde, laten we blij zijn. En toen zei bijvoorbeeld Haggai, het toekomstige huis, wat ooit gebouwd zal worden op deze plek, zal nog veel mooier zijn dan de tempel van Salomo. Dus ween nou niet om dit fundament. Goed, ze zijn daar begonnen met dat fundament te leggen, met de tempel te herbouwen. Maar toen ze daarmee bezig waren, kregen ze al heel gauw tegenstand van de mensen, de Samaritanen, die daar woonden. En die zeiden, en die schreven al brieven naar de koning, die zeiden, die Joden die gaan met elkaar weer een opstand creëren en ze worden machtiger en ze gaan muren bouwen. Dat kan niet, ze gaan zich opzetten, ze komen in een opstand tegen de koning. En wat lees je dan? Kort daarna, onder koning Ahasveros, werd het werk stilgelegd. En weet u hoe lang het? En inderdaad, wat Roel toen zei, toen werd het werk stilgelegd aan de tempel en aan Jeruzalem. Weet u hoeveel jaar? 17 jaar. 17 jaar lag het werk helemaal stil. En toen waren ze allemaal bezig met het bouwen van hun eigen huisjes. En toen kwam Haggai en Zacharia. En die gingen profeteren. En dan komt het tweede jaar van koning Darius. En dan is het inmiddels 500, het was 538 dat ze weg mochten gaan. 18 jaar later, 520 voor Christus, je moet natuurlijk terugrekenen dan, hè. 520 voor Christus zijn ze begonnen met verder bouwen. En onder de profetie van Zacharia en Haggai is de tempel van 520 tot 515 voor Christus in 5 jaar afgebouwd. En dat is die tijd waarin Zacharia en Haggai geprofeteerd hebben. Samen hebben ze geprofeteerd. Het is zelfs letterlijk op de maand nauwkeurig te stellen dat Zacharia heeft vanaf november 520 voor Christus tot en met december 518 voor Christus geprofeteerd, samen met Ezra en Nehemia. Malachi heeft het meest geprofeteerd over de geestelijke toestand. Haggai heeft het meest geprofeteerd over de tempelbouw. En Zacharia heeft het meest geprofeteerd over het volk van Israël. Over de geestelijke situatie van het volk en het herstel van Jeruzalem. Zo heb je dus deze drie profeten die aan het einde van de Joodse geschiedenis zoals de Bijbel dat noemt, ook gewerkt hebben. Misschien nog iets over de persoon Zacharia. De naam Zacharia, hele mooie naam, betekent letterlijk, Zacharia betekent letterlijk de Heere gedenkt. De Heere gedenkt. Je zou kunnen denken van, nou, God is ons vergeten. Maar het is elke keer weer zo mooi dat toen Israël in Egypte was, daar staat en God gedacht zijn volk. He, en God gedacht Abraham. Nou, we moeten nooit vergeten dat God gedenkt zijn volk. Toen, in de tijd van Zacharia, maar ook nu vandaag. En we moeten nooit vergeten, God vergeet zijn volk niet. Het is een oogappel en de Heere gedenkt, Zacharia. Zacharia was niet zomaar een profeet. Er staat hier dat Zacharia de zoon was van Berechia of Berechia in het eerste vers. Hij was ook de zoon, waarschijnlijk de kleinzoon, van Iddo. En Iddo was een familiehoofd van een priesterafdeling. En Berechia was daardoor ook een priester en Zacharia was dus niet alleen profeet, maar Zacharia was ook priester. Profeet en priester tegelijk. En het is heel mooi om die namen daar even wat over na te denken, want de naam Berechia betekent heel eenvoudig de Heere zegent. En de naam Iddo betekent op de bepaalde tijd. Nou, als je nou die drie namen bij elkaar, hè, die hier staan, Zacharia in vers 1, Berechia en Iddo. Drie namen in één vers. Dan zou je kunnen zeggen, op Gods tijd zal de Heer gedenken en zal de Heer ook zegenen. Deze drie namen die daar verenigd worden in het optreden van deze profeet. Wat een geweldige boodschap. Dan een paar opmerkingen over het boek Zacharia zelf. Als u het leest, dan zult u ontdekken dat dit boek Zacharia heel makkelijk uiteenvalt in twee gedeelten. Het eerste gedeelte gaat met name over de nachtgezichten. En dat begint, begint in vers 7, het gezicht van de ruiters. Gaat het verder over het gezicht van de horens en de smeden. De man met het meetsnoer. Nou, het gaat allemaal over gezichten. Letterlijk staat er de nachtgezichten. En het zou kunnen zijn dat Zacharias al deze gezichten in één nacht achter elkaar gezien heeft. Vandaar dat er op een gegeven moment staat dat Zacharias bijna niet meer wakker te maken was. In het vierde hoofdstuk. Dus het kan zijn dat dit nachtgezichten zijn die Zacharias op één nacht gezien heeft. Het zevende hoofdstuk begint echter anders. Want dan wordt er steeds gesproken over dat het woord van de Heer, er staat in hoofdstuk 7, in het vierde jaar van koning Darius, op de vierde van de negende maand, in Kislev, kwam het woord des Heren tot Zacharias. En dan wordt hier niet meer gesproken over gezichten, maar over een godspraak. En vanaf hoofdstuk 7 tot en met hoofdstuk 14, dus het tweede gedeelte, gaat het met name over godspraak. Over dat wat God te zeggen heeft over zijn volk. In gewone duidelijke taal. Niet in gezichten, maar in godspraak. En dan zult u gaan ontdekken dat met name hoofdstuk 7 en 8 gaat over de wederopbouw van Jeruzalem. Hoofdstuk 9 en 10 en 11 gaan met name over het herderschap over Israël. En hoofdstuk 12 tot en met 14 gaan met name over het herstel van het land Israël. En zo zou je dus het hele boek Zacharias in kunnen delen. Nog een bijzondere opmerking die u waarschijnlijk zult ontdekken. Dan zult u ontdekken dat er ook nog een soort tweedeling te vinden is. Hoofdstuk 1 tot en met 7, daar speelt de profeet Zacharias als persoon een belangrijke rol. Het gaat in deze hoofdstukken, hoofdstuk 1 tot en met 8, heel veel over het woord des Heren kwam tot mij, tot Zacharias. Daar wordt de naam Zacharias regelmatig gebruikt. Ik bedoel bijvoorbeeld in hoofdstuk 5, vers 1, daar staat: wederom sloeg ik mijn ogen op. Wie is die ik? Dat is Zacharias. Het gaat eigenlijk over Gods handelen met Zacharias, die eerste 8 hoofdstukken. Nee, dat maakt niet uit. Nee. Die eerste 8 hoofdstukken gaat het heel vaak over de relatie tussen God en Zacharias. Maar vanaf hoofdstuk 9 vind je dat helemaal niet meer terug. Dan wordt Zacharias helemaal niet meer genoemd. Staat ook niet meer het woord des Heren kwam tot mij. Ook niet die persoonlijke relatie tussen de schrijver en de Heer. Dan lijkt het erop, zegt men, dat, ja, dat er misschien een hele andere schrijver is die hier aan het werk is. Het lijkt net of Zacharias gewoon niet helemaal verdwijnt. En er zijn ook heel wat moderne theologen die zeggen dat er zelfs 3 Zacharias geweest zijn die dit hele boek geschreven hebben. Nou, wij en ik geloof dat het gewoon 1 Zacharias geweest is die dit hele boek geschreven heeft. Maar dat God op een hele bijzondere manier in de eerste hoofdstukken met Zacharias een relatie had. En dat in het laatste deel, vanaf hoofdstuk 9 tot en met 14, het woord heel eenvoudig gesproken werd. En dat het lijkt erop dat de profeet helemaal op de achtergrond raakt. En dat het alleen maar gaat om het woord van God, wat komt tot het volk van Israël. Nou, als u met dit in uw gedachten het boek Zacharias gaat lezen, dan zal het boek Zacharias misschien op een andere manier tot u spreken dan als u het altijd gelezen heeft. Dan ga je op wat accenten letten, dan ga je op wat dingen letten. En dan zul je ontdekken dat het boek Zacharias echt een prachtig boek is waar we heel veel uit kunnen leren. Maar nogmaals, vergeet het niet wat ik gezegd heb. Profetie heeft te maken met lijden en heerlijkheid, de kracht van God en zijn komst, en juist ook het uitstrekken naar het contact met de Heer. En dat is heel mooi te zien, ook weer terug te zien in het boek Zacharias. En probeer voor uzelf, als je echt de Bijbel een beetje in je hoofd wil hebben, probeer voor jezelf de geschiedenislijn van Israël een beetje in je hoofd te houden. En ook te weten van, waar hoort bijvoorbeeld het boekje Daniël? Waar hoort bijvoorbeeld het boek Ezechiël? U weet misschien ook niet, of misschien ook wel, dat Ezechiël, de laatste profeet, was net vlak voor dat ze gevangen genomen werden en naar Babel getransporteerd werden. En dat Ezechiël zelf nog een tijdje daarna geleefd heeft na de ballingschap. En dat Jeremia deze ballingschap aangekondigd heeft. En dat Jesaja een troostende werking gehad heeft op het volk van Israël. En dat Jesaja over die ballingschap heen keek naar de geweldige herstel. Nou, zo heeft elke profeet zijn eigen tijdspad, hè? En dat is heel goed om te weten van, het gaat hier over Hosea. Dat is in die tijd. Dat je een klein beetje weet hoe de geschiedenis van de Bijbel in elkaar steekt. En dan zul je ook de Bijbel, denk ik, anders gaan lezen en anders gaan begrijpen. En daardoor zul je ook de Heere God beter leren kennen. En daar is het ons om te doen, toch? Denk ik. Ja.